allemaal verschillende onderdelen, maar wij denken daarmee voldoende integraliteit te waarborgen. En om nou weer meer papier te produceren en daar een nietje doorheen te doen, dat lijkt ons wat overdreven. Sport. Ik zal het benoemen, maar in feite is het een vraag aan uzelf. CDA heeft het benoemd en DOP ook even aan orde gesteld. De vraag ten aanzien van vervangingsinvesteringen. U heeft als raad een werkgroep opgestart, maar u heeft ook gezegd, wij hebben meer prioriteiten en daarom wachten we daarmee. En wat mij betreft is het aan de raad om die keuze te maken. Een vraag over de arbeidsmarkt. Ik ben namens het college zit ik in de POHO arbeidsmarkt. U krijgt binnenkort meer informatie, met name over de cijfers van werkloosheid en meer informatie over de stand van zaken ten aanzien van werkgerelateerde zaken rondom corona. Maar volgens mij is uw vraag net wat verder. En u vraagt van wat voor projecten worden nou eigenlijk gedaan? Wat voor soort innovatie wordt er gedaan? Er is een overzicht van al die projecten. En ik zal ervoor zorgen dat dat via een memo naar de raad gestuurd wordt. Dan kunt u dat beoordelen. Ja, en als laatste de vraag, past dat allemaal financieel? Dan kijk ik ook even naar de DOP. Dat past. Dat past in het budget. Daar hebben we niet voor niks nu een begroting. En wij zijn ervan overtuigd dat wij binnen die begroting kunnen werken en kunnen realiseren in de toekomst. Daarmee mijn inbreng voor deze termijn.
Geef ik het woord aan wethouder Henry Willems.
Doet u het niet? Nu wel? Oké, okay, sorry. Dankjewel, voorzitter. Als eerste even terugkomen op de jeugdzorg. Er is ook in de kranten voldoende aandacht aan geweest. En als je die artikelen leest, dan maak ik me inderdaad ook zorgen. Als het er werkelijk overal zo aan toe zou gaan. Maar de ervaring in onze regio is toch wat anders dan de ernst die de artikelen uitstralen. En als tweede ook dank voor de complimenten hoe de uitvoering in Boekel is geregeld. Wat betreft de bezorgdheid die leeft. Wij hebben in eerste instantie Sertogenbosch als centrumgemeente voor de uitvoering van jeugdzorg. Daar hebben we een onafhankelijke organisatie naast gezet, het RIOS, Regionaal Inkooporganisatie Zorg, om voor ons alle contracten te regelen. Zij hebben contracten voor met 135 zorgaanbieders. Daar zit ook een deel WMO-zorgaanbieders bij voor de regio Meijerijstad. Maar dat betekent dat zij dus wel wat te behappen hebben. En zij zorgen dan ook voor de contracten met al die zorgaanbieders. Daarin is de wetnormering toezegging niet als inkoopvoorwaarde opgenomen. Niet expliciet, moet ik zo zeggen. Wel zijn daar gewoon algemene inkoopvoorwaarden gesteld, zoals te voldoen aan de wet en regelgeving die heerst in Nederland. En daar is de WNT-wet gewoon een onderdeel van. Dus daar hoort gewoon aan voldaan te worden en zichzelf niet meer te bedelen dan die WNT-norm toelaat. En hoe gaan wij dan daarmee om? In de contracten wordt ook gekeken hoe de omzet is van de zorgaanbieders. Is die groter dan 200.000 euro per jaar of worden er bijzonderheden gevonden in de jaarrekeningen die alle zorgaanbieders moeten toesturen naar het RIOS? Dan wordt er een onafhankelijke externe partij gevraagd om onderzoek uit te voeren naar die jaarrekeningen. Zodat wij ook een onafhankelijk rapport terug kunnen krijgen en niet zelf de beoordeling doen van de contracten die we zelf hebben opgesteld. Bij overschrijding, als die wordt geconstateerd, dan willen we wel eerst het gesprek aangaan. In ieder geval zorgen dat er volgens een goede norm wordt gewerkt en gewoon een beroep doen om naar eer en geweten gewoon de goede zorg te verleven voor een goede beloning. En in het uiterste geval, wanneer wij constateren dat er niet wordt voldaan aan de contracten, dan kunnen we overgaan tot ontbinding van zo'n contract. Maar dat is in het uiterste geval. Verder wordt ook een beetje gevraagd van wat betekent dat dan in Boekel? Hoe is dat dan daar, de stand van zaken? Wij hebben de uitvoering voor jeugd inmiddels weggelegd bij ons dorpsteam. Daar hebben we een jeugdconsulente die actief is, een kwaliteitsmedewerker en een preventiemedewerker jeugd. die alle voor onze jeugdigen zorgen. Wij zijn in gesprek met ons welzijn om dat ook op een goede manier allemaal vast te leggen en goed geregeld te krijgen, zodat wij ook op een goede manier overweg kunnen en om kunnen gaan met de medewerkers. En de medewerkers worden ook zo geïnstrueerd om in die driehoek te werken, zoals al werd geconstateerd. En dat betekent dat wanneer een jeugdige zorg nodig heeft, dat er een gesprek plaatsvindt tussen tussen een driehoeksgesprek, waarbij de jeugdige natuurlijk betrokken is en eventueel met de ouders, waarbij vanuit het dorpsteam de jeugdconsulent betrokken is en de zorgaanbieder zelf. En op die manier hopen we in dat gesprek waar alle drie die geledingen aanwezig zijn, dat daar een goede uitkomst uitkomt wat echt goed en passend is voor de zorg die de jeugdige moet gaan ontvangen. En omdat daar de jeugdconsulent bij betrokken is, willen we daar ook sneller een evaluatie op. Wij kunnen zorg gaan bieden en die kunnen we inzetten voor bijvoorbeeld een jaar. En in het verleden werd vaak na een jaar pas gekeken of de zorg efficiënt en goed was ingezet. En nu we dat meer naar ons toe trekken, willen we die evaluatie ook eerder gaan doen. Bijvoorbeeld na 3 of 6 maanden. In ieder geval tussendoor een keer kijken of de zorg die de zorgaanbieder levert ook voldoet aan de plannen die samen met de jeugdigen zijn opgesteld om wat te behalen doelen zijn in de zorg. Anderzijds hebben wij wat betreft kostenbeheersing ook, het geluk mag ik niet zeggen, ook we hebben gewoon goede contacten met de huisartsen. En dat merk ik dat er toch wel een verschil is bij sommige andere gemeenten. We hebben toch jaarlijks minimaal 1 keer een gesprek om met de huisarts aan tafel te zitten. En vooral toen de decentralisatie in gang werd gezet, was dat nog frequenter. Om goede afspraken te maken en elkaar ook op de hoogte stellen van hoe zit dat nou in elkaar. Huisartsen kunnen verwijzen zelfstandig naar zorgaanbieders. En vaak zijn dat, als het wat duurdere zorg is, zijn die vanuit het landelijk transitiearrangement kunnen ze die inschakelen. Dat heet LTA-zorg en dat is dure zorg. En ik merk gewoon dat vanuit onze gemeente door de huisartsen weinig wordt verwezen naar die hele dure zorg. En dat dat toch echt een verschil is met andere gemeentes. En daardoor hebben wij wat betreft kosten het nog steeds goed in de hand. En dat is daar is een belangrijk onderdeel in. Een ander punt wat aan de orde werd gesteld was het informeren van de gemeenteraad. En daar ben ik het wel met de heer Gruijters eens, dat dat de laatste tijd minder is geweest. Enerzijds, het zijn niet echt excuses, want het klopt. Maar enerzijds zijn ook de raad is betrokken bij het beleid wat er in gang wordt gezet. Een beleid is 4 jaren. En tijdens het beleid loopt het gewoon en is het uitvoering. En dat is aan het college. Het wil niet zeggen dat we u niet op de hoogte kunnen houden van de stand van zaken. En daar wil ik in de toekomst wel meer aandacht voor hebben om toch nog een infoavond of een themaavond te beleggen waarin juist die stand van zaken en dan misschien ook misschien breder dan alleen jeugdzorg, maar in ieder geval jeugdzorg aan de orde komt om dat ook nog eens in cijfers uitgedrukt te zien. Waar die zorg dan terechtkomt, welke zorg dat er in Boekel wordt geleverd, hoeveel jeugdigen dat erbij betrokken zijn, zodat er ook iets meer inzicht ontstaat en waar die financiële gelden terechtkomen. En we hebben ook in de regio daar ook aandacht voor gehad. We hebben het beleid met 1 jaar verlengd en ook het inkoopcontract voor jeugd. En we hebben dan een aantal keren een raadsinformatieavond, een regionale raadsinformatieavond, een datum gevraagd te stellen. En die is al tot 2 keer toe opgeschoven of gecanceld eigenlijk, omdat de coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn. En dat zijn allemaal aanleidingen waardoor het gevoel kan heersen dat er een informatieachterstand komt. Maar wij kunnen dat in Boekel zelf wel een keer oppakken om daar een thema informatieavond te doen en dan gewoon de lokale stand van zaken toe te lichten in vergelijking met hoe we in de regio voorstaan. Dat betekent ook in 2022 willen we op een nieuwe manier gaan inkopen. Daar hebben we dus 2021 voor nodig. En ja, daar kunnen we dan meer toekomstgericht een keer over praten, zodat je ook aan de voorkant iets meer kijkend krijgt in hoe we in de toekomst willen gaan werken in de jeugdzorg. Dan wil ik overstappen naar een ander onderdeel. En dat is wat u aan heeft gehaald met betrekking tot de ASD-adviesraad. We hebben die inderdaad een tweede subsidie toegekend vanwege, voornamelijk vanwege hun verplichte adviserende taak. Dat is gewoon een wettelijke taak die opgenomen staat in ons beleid wat we moeten uitvoeren wat betreft WMO en jeugdzorg. En inmiddels is er dus al een tijd terug een doorstart gemaakt door enkele leden van de ASD. En die is inmiddels uitgebreid tot 6 personen. En zij doen er ook alles aan om hun aantal leden ook uit te breiden. En eventueel ook het kennisgebied uit te breiden met mensen die daar misschien door hun praktijkervaring iets meer bij je in de buurt komen van wat nodig is wat betreft WMO en jeugdzorgadvies. En zij proberen ook persoonlijk mensen te benaderen. We hebben allerlei media gebruikt om er mensen bij te krijgen. Op zich merken we dat het gewoon een moeilijke zaak is om daar nog mensen bij te krijgen. En zij stelden ook, als wij mensen spreken, dan is het toch kennis, kunde en tijd die nodig is om onderdeel uit te maken van de ASD-adviesraad. En wij denken als ASD-adviesraad dat er wanneer een financiële vergoeding tegenover staat, wij makkelijker mensen erbij kunnen krijgen. Ja, dit gegeven heb ik nogmaals voorgelegd binnen het college. En wij hebben als college besloten dus toen ook die extra vergoeding toe te kennen. Nog een vraag was er met betrekking tot Stichting Leergeld. Er zijn extra computers beschikbaar gesteld in de coronatijd. Dat was ook hard nodig om binnen gezinnen die toch het soms wat moeilijker hebben, ook iedereen mee te kunnen laten doen in het beeldbellen en aan het onderwijs via de computer vanuit school deel te kunnen laten nemen. En de vraag was eigenlijk meer van, als je die gezinnen dan kent, is er dan later ook nog extra begeleiding? Ja, het is sowieso al om voor in aanmerking te komen voor gelden vanuit Stichting Leergeld, moet je eigenlijk al blootgeven wat betreft je financiële huishouden, om daar überhaupt voor in aanmerking te komen. En daarvoor zijn een of twee gesprekken meestal wel noodzakelijk om dat te kunnen constateren. En wat er nodig is. En de consulenten die gesprekken uitvoeren vanuit Stichting Leergeld, die kijken ook altijd of er signalen zijn binnen het gezin die kunnen leiden tot extra ondersteuning in het gezin. Is het op meer richting armoede of schuldbestrijding, of is het meer in ondersteuning voor jeugdigen of anderszins? Dan worden die signalen naar de goede instanties geleid en dan wordt bijvoorbeeld ons dorpsteam ingeschakeld om een keer een gesprek te hebben of zij nog beter geholpen kunnen worden. Daarnaast nog een vraag wat betreft drugs en alcohol. Hoe gaan we daar binnen de gemeente mee om? We hebben al jarenlang de voorlichtingsavonden bij de basisscholen. En jaren terug werd dat ook uitgevoerd, zeg maar, echt richting dat alcohol en drugs. Preventie, hoe gaan we daarmee om? En toen is ook gebleken dat juist voorlichten op alcohol en drugs soms de nieuwsgierigheid opwekt. En juist in die leeftijdsgroep er dan soms interessante ideeën kunnen ontstaan om het toch maar eens uit te proberen. Dus die voorlichtingsavonden zijn verlegd naar groepsdruk, waarbij meer wordt gekeken van op welke manier kan ik nee zeggen. Als ik word geacht mee te doen in een groep en dingen te doen die mij eigenlijk volgens de moraal die iedereen wel heeft, we niet zouden moeten doen. En je merkt dan als je bij de basisschool op bezoek gaat dat er alcohol en drugs ook wel weer snel, of roken, weer snel ter sprake komt om nee te zeggen. Zij krijgen dan ook vanuit een onafhankelijke instantie ook een voorlichtingsmiddag om daar ook mee om te gaan. En ik denk dat dat al voor een deel helpt. Maar ik kan ook niet ontkennen dat er soms ook wel signalen zijn dat er binnen de gemeenschap, binnen de gemeente Boekel, toch nog wel ooit drugsgerelateerde vragen zijn van vindt daar nog extra preventie op plaats? En ook dat hebben we wel geconstateerd om dat dan op te nemen in ons preventieplan voor 2021, wat we dan klaar willen hebben. Daar komt bijvoorbeeld ook een stukje armoedezorg bekijken of opvoedondersteuning, net wat aan de orde is. Maar ook alcohol en drugs zal een onderwerp zijn om in preventiebeleid op te nemen. En dan gaan we ervan uit dat we de signalen vanuit die een preventiemedewerker ophaalt bij huisartsen of bij jeugdverpleegkundigen, bij dorpsteam of bij andere beleidsmedewerkers binnen het sociaal domein, dat we dan daar voldoende informatie hebben om daar een goed preventieplan van op te stellen. Maar ook mochten er vanuit jullie of andere instanties signalen komen of vanuit inwoners of we daar iets extra's voor kunnen doen, dan staan we daar natuurlijk altijd voor open om daar mee te nemen en kijken hoe we dat in ons preventieplan een plekje kunnen geven. Als laatste wil ik u nog even bijpraten over het onderzoek luchtkwaliteit in relatie tot COVID-19. 26 november hebben we nog een algemeen bestuursvergadering van de GGD Hart voor Brabant. En daarin mag ik de hele algemene vergadering een factsheet zeg maar vanuit de GGD, waarin Renske Nijdam en Clementine Wijkmans actief zijn en waarbij ik af en toe aansluit om het AB-voorstel te doen. Wat dit betreft, wij gaan een factsheet opstellen en een raadsinformatiebrief, dus een memo, voorleggen aan het AB, waarin dan een update van de stand van zaken wat betreft de stand van zaken, luchtkwaliteit en het onderzoek komt te staan, eventueel nog met een korte reactie van de kennisplatform dat daarbij betrokken is. En daarnaast, wanneer dat wordt goedgekeurd binnen het AB, wordt die natuurlijk verspreid onder alle raden binnen de GGD. De gemeenten die zijn aangesloten bij de GGD. En daarnaast willen we nog een webinar organiseren om dat thema nog eens goed toe te lichten, met ook de toehoorders die daar dan bij betrokken zijn, die dan nog eens vragen kunnen stellen over dat thema. En een webinar hebben we voor gekozen, omdat dan gewoon veel mensen kunnen meedoen. Ook collega-raadsleden, maar ook collega-wethouders. En eventueel nog andere gewesten die geïnteresseerd zijn. Met ook Zuidoost, wij was ja, interesse om mee te doen aan dit onderzoek. Dus dan kunnen we het gewoon heel breed trekken en heel veel mensen op dezelfde manier informeren. Het onderzoek zelf, dat wordt opgezet door het RIVM in opdracht van het ministerie van LMV, VWS en IMW. Dus drie ministeries die erbij betrokken zijn. En daarmee heb ik in november, december nog een vervolgafspraak om in breder verband die onderzoeksopdracht en hoe de uitwerking gaat plaatsvinden nog eens door te spreken. Maar er komt, wat ik tot nu toe heb begrepen, een soort werkpakket waarin verschillende onderdelen worden uitgewerkt, waarbij de communicatie over alle onderdelen ook een plek krijgt. En ook op die manier dat ik heb gevraagd om wel met resultaten te komen. Ook al zeggen ze, die resultaten kunnen we pas na 1,5-2 jaar leveren. Maar ik zou wel graag resultaten zien die ook in een beleid kunnen worden opgenomen. En niet dat het voor velerlei uitleg vatbaar is wat daar uitkomt. Dus in die zin is mij ook gevraagd om in dat webinar op die manier een bijdrage te leveren in de inleiding. En tot zover, voorzitter, mijn bijdrage.
Dankjewel. Dan de heer Robin Gruiters.
Ja, dank aan de wethouder voor de beantwoording. Ik heb dan een paar openstaande puntjes waar ik dan...
Zullen we dat dadelijk doen als we even...
Dan gaan we dan een nieuwe termijn...
Juist. Okay. En anders dan ga ik nu voor een deel wel en voor een deel niet, want we kunnen ook bij de andere betrokken...
Ik dacht we gaan het per blokje mooi afhandelen, maar dat gaan we dus niet doen.
Nee, want ik ga ervan uit dat ook bij wethouder Maas Tielemans en bij ondergetekende nog op of aanmerkingen kunnen zijn naar aanleiding van de bijdrage.
Okay, helder, ja.
Dan gaan we nu ter afronding van dit blokje de heer Martijn Buijs het woord geven.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik hoop dat ik overal te verstaan ben. Ja. In mijn beantwoording wil ik ingaan op de transportschaarste. Ik wil het duurzaamheidsplan behandelen. Ik wil even reageren op de motie wat betreft het duurzaamheidsfonds. En ik wil nog even ingaan op de werkgroep buitengebied. Ik ga eerst in op de transportschaarste. Als het gaat over de transportschaarste, dan zijn er eigenlijk twee zaken die erbij komen kijken vanuit ons perspectief. Je hebt het belang van de inwoners en je hebt het belang van de gemeente als het gaat over die transportschaarste. En als je dan kijkt naar de inwoners, dan hebben enkele inwoners van Boekel deze zomer ervaren dat een deel van de opgewekte energie op de echte piekmomenten, dat er heel veel zonne-energie werd opgewekt, dat die niet is verwerkt door het netwerk. Dus de capaciteit van het netwerk was echt praktisch gezien ook echt te klein in Boekel. Dat is onder andere ervaren in en om de velden van aan de Zijp en de Statenweg, aan de grotere zonneweiders. Dus daar hebben mensen last van gehad. Op korte termijn, daar hebben wij overleg over gehad met Innexis, zullen er kleinere verbeteringen plaatsvinden aan de koppeling van de velden aan het huidige netwerk. Dat zit deels in de kasten zelf en deels zal er ook een stukje bekabeling verzwaard worden, zodat er gewoon door die kabels ook gewoon meer opgewekte stroom naar het hoogspanningsstation toe kan. Als je kijkt naar de communicatie naar de inwoners, dan is dat primair een verantwoordelijkheid van Innexis zelf. Toch hebben wij toevallig afgelopen week, of vorige week eigenlijk, Boekel Energie en ikzelf hebben ook een gesprek gehad om het te hebben over die praktische inwonerszaak. Van hoe we daarmee om kunnen gaan. En ook in dat overleg hebben wij uitgebreid stilgestaan bij de situatie in Boekel. En het interessante aspect daarin is dat wij in Boekel de laatste paar jaar eigenlijk relatief gezien, ook ten opzichte van andere gemeentes, echt ontzettend veel zonne-energie opwekcapaciteit hebben gerealiseerd. Er zijn echt ontzettend veel ondernemers die op hun daken zonnepanelen hebben aangelegd. Er zijn veel particuliere inwoners die ook zonnedaken hebben met zonnepanelen hebben voorzien. En we hebben ook nog eens een keer 2 zonnevelden van 3 hectare gerealiseerd. En dat allemaal op een vrij kleine oppervlakte. En dat heeft er mede toe geleid dat het hier zo is ontstaan en zo tot